Aan de eerste sessie hebben we gezien, hebben we gekeken naar Gods bedoeling voor het huwelijk. De bedoeling van het huwelijk, zoals God dat heeft omschreven, is gezelschap. Toch? Ja? Oké. Okay. En want God zei, het was niet goed dat Adam alleen was. En zo heeft God Eva geschapen, waarmee Adam zijn leven kon delen. En andersom ook. Dus de bedoeling is gezelschap. In de tweede sessie hebben we gekeken, of gezien, dat Gods doel voor het huwelijk eenheid is. Dus de bedoeling is dat mensen samenkomen om het leven met elkaar te delen, gezelschap. En het doel waar man en vrouw naartoe horen te werken, is eenheid. Gezelschap in het huwelijk is fundamenteel. Maar God heeft meer op het oog voor het huwelijk dan alleen gezelschap. Hij wil iets veel beter, hij wil iets veel dieper, iets veel kostbaarder. En hij wil dat bereiken met het huwelijk, man en vrouw samen. En door het één worden van man en vrouw, krijgt de gezelschap waar we het over hebben gehad, in de context van het huwelijk een veel diepere betekenis. En want vaak denken we over gezelschap, joh, ga even mee met mij. Naar het dorp of zo. Of even een haringje halen. Ja, ja, maar ik lust geen haring. Ja, maar ga even mee voor de gezelschap. Ja. Toch?
Ja.
Ik hoop dat na deze studie dat we het woord gezelschap ook iets anders gaan zien. En dan vooral in de context van het huwelijk. Nou, vanavond gaan wij voortborduren op het doel van het huwelijk. En het doel is het één vlees worden. Het één vlees worden, ja, dat klinkt heel uitbollig. Dat klinkt misschien ook raar. Maar dat zullen we zo blijven gaan, zullen we zo blijven noemen, want zo staat het ook in de Bijbel. In Genesis 2, vers 24, staat: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Het tot één vlees zijn is, zoals ik vorige keer ook zei, leuk. Beter vertaald, zij zullen tot één vlees worden. En met andere woorden, het gebeurt niet op het moment wanneer je het ja-woord aan elkaar geeft. Op je trouwdag. Maar het één vlees worden is een proces. Zij zullen één worden. Zo, het begint wel op de bruiloft. Wanneer je ja tegen elkaar zegt. Maar het blijft doorgaan. Het houdt niet op bij het bruiloftsfeest. Het blijft doorwerken. In de dagen, in de weken, in de maanden en in de jaren na de bruiloft. Mijn ouders die zijn in afgelopen februari 60 jaar getrouwd. En ik zie dat het heel lang heeft geduurd. Maar ik zie dat nu, zeg maar het afgelopen jaar, dat er heel veel in mijn vader en mijn moeder gaande is. En ik hoorde net van mijn zus ook wat hele mooie dingen. Dingen die ik nu even niet kan noemen, want het wordt opgenomen. Maar er gebeuren gewoon hele mooie dingen, ook in hun huwelijk. En dan, ja, voor hun heeft het even iets langer geduurd. Ik hoop dat het voor ons niet zo lang hoeft te duren. Maar het blijft doorwerken. Tot vele jaren na je huwelijksfeest of je bruiloft. Nou, het huwelijk is een proces van het worden. En het doel van het proces is eenheid. Dus in het huwelijk worden Marnie en ik, wij zijn iets aan het worden. Dat is het proces. En het doel is dat we eenheid vormen. Dat we één zullen worden. Het één zijn of het één vlees te zijn of te worden betekent dat je intiem bent. En vorige keer zei ik ook, het is niet alleen intiem op de seksuele manier. Maar dat je de ander kent en jezelf laat kennen. En niet oppervlakkig van, ik ken jouw geboortedatum, ik ken jouw Sophie-nummer, ik ken dit en dat. Maar veel dieper dan alleen die oppervlakkige dingen. Van Dalen definieert het woord intiem als dit: het meest naar binnen gelegen, het diepst, het innigst, diep in iemands binnenste gelegen. Dus als je iemand intiem kent, dan ken je het meest naar binnen gelegen bestaan, het deel, wezen van een mens. Het diepst, het innerst. Diep in iemands binnenste gelegen. Dus het één vlees zijn betekent dat ieder de meest naar binnen gelegen, het diepst, het innerst, het diep in iemands binnenste gelegen kent en ook zo gekend wordt door de andere persoon. Dus de essentie van het één vlees worden is het proces waarin de man en vrouw elkaar voortdurend steeds beter en steeds dieper leren kennen. Nou, dat gebeurt niet zomaar. Dat gebeurt niet vanzelf. Het is niet zo dat je een hoop huwelijksbeloften aan elkaar geeft en je geeft elkaar het ja-woord en de persoon zegt: oké, nu ben je man en vrouw, je mag de bruid kussen en nou, that's it. Nu zijn we één geworden. Nee, het is een levenslang proces. Het vereist moeite. Het vereist hard werk. Vastberadenheid. Het vereist volharding. Commitment. Toewijding. En het vereist heel, heel, heel veel geduld. Heel veel geduld. En het middel die de man en vrouw tot de intimiteit zal leiden is onder andere wel een heel belangrijke, is communicatie. Communicatie. Door met elkaar continu effectief te blijven communiceren, zal je uiteindelijk naar die eenheid toe groeien. Ik ga ervan uit, of deze studie gaat ervan uit, dat beide partners gelovig zijn, wedergeboren. Er zijn een aantal dingen, ik zeg nu wel dat communicatie het is, en dat is ook zo. Er zijn natuurlijk een hoop andere dingen die daar ook een rol in spelen, maar die ga ik voor deze studie ga ik dat niet behandelen, want dan kunnen we een heel jaar lang door blijven gaan met het huwelijk. Dus voor nu wil ik me beperken tot communicatie. Dus communicatie is belangrijk, want door die communicatie zal je naar die eenheid toe groeien. Zonder effectieve communicatie groei je alleen maar uit elkaar. En dat is bewezen. Ik zie het in mensen om me heen, buren, collega's, ik zie het overal. En als je even een gesprek houdt met mensen, dan weet je al heel gauw dat man en vrouw niet communiceren. Dus communicatie is heel belangrijk. Nou, ik vind het een misverstand om te denken dat vrouwen beter zijn in het communiceren dan mannen. Luister. Waar het op neerkomt, is dat mannen over het algemeen anders communiceren. Mannen communiceren anders dan vrouwen. Ik wilde eigenlijk een rollenspel spelen, maar ik had niet genoeg tijd om mensen daarvoor te charteren, dus ik ga het even zelf doen. Maar ik dacht aan een gesprek. En dit is het geworden. Het gaat over Femke en Petra. Ik zal allebei spelen. Femke komt Petra tegen. En zegt tegen Petra: hey, je bent geknipt. Dat staat je echt fantastisch. Oh ja, vind je dat echt? Nou, ik weet het niet. Toen ze mij de spiegel gaf, had ik zoiets van: wow. Denk je niet dat het een beetje te donzig is? Femke: nee hoor, echt niet. Het ziet er geweldig uit. Ik zou mijn haar eigenlijk zo ook willen hebben. Ja, maar daar heb ik een te breed gezicht voor. Ik denk dat ik sowieso vastzit aan deze kapsel. Dat meen je niet. Ik vind jouw gezicht juist zo schattig. En je zou net zo goed je haar in laagjes kunnen laten knippen. Dat zou je echt goed staan. Ik wilde dat eigenlijk doen. Maar ja, dan zou mijn nek zo lang lijken. Serieus? Had ik maar jouw nek. Dan zouden mijn schouders er misschien niet zo breed uitzien. Je schouders? Ik ken een heleboel vrouwen die zo met jouw schouders willen ruilen. Ik bedoel, kijk hoe alles zo mooi bij jou past. Kijk naar mijn armen, hoe kort ze zijn. Als ik jouw schouders had, dan zou ik het veel makkelijker zijn om passende kleding te kopen. Alles zou mij gewoon veel beter passen. Nou, dat is het gesprek van, joh, je bent geknipt en zo zie ik eruit. Hetzelfde gesprek tussen Bas en Peter. Bas komt Peter tegen en hij zegt tegen Peter, hey Peet, ben je van de trap gevallen? Ja. Peter zegt, ja, gistermiddag nog even langs de kapper geweest. Nou, punt uit. Een aantal specialisten op dit gebied zeggen dit. Wanneer mannen praten, willen ze in het gesprek naar iets toewerken. Ze willen naar iets toe gaan. Terwijl vrouwen vaak praten zonder dat zij een doel voor ogen hebben. Ze praten simpelweg om te communiceren. Anderen noemen dat misschien kletsen, maar goed, om te communiceren. Hier heb ik nog een voorbeeld. Mirjam zegt dit. En ze zegt het tegen haar man Hans. Hans, ik kwam Elisabeth vanmorgen tegen in het dorp. Hans zegt, ja? Ja, oké. Nou, Mirjam wilde gewoon de ervaring van de dag met Hans delen. Door Hans te vertellen over haar ervaring in het dorp, probeert zij een gesprek uit te lokken. Ze probeert een gesprek te openen met Hans. Zodat Hans haar iets van zijn dag zal gaan vertellen. Mirjam wil converseren. Ze wil een gesprek aangaan. Ze wil een dialoog. Ze wil interactie met Hans. Hans vat haar mededeling op als iets dat vervolgens naar iets meer concreet toe zal leiden. Met andere woorden, oké, ik kom Elisabeth vanmorgen tegen het dorp. Ja, en? Ga verder. Dus Hans, die snapt het niet. Hij pakt het niet op, want hij weet niet hoe hij moet reageren op deze mededeling. Hij heeft geen flauw idee dat Mirjam hem hierbij uitnodigt om haar iets over zijn dag te gaan vertellen. Mirjam ziet een gesprek met haar man als een manier om hun relatie op te bouwen. Om hun relatie voort te zetten. Hans ziet een gesprek als iets dat ergens naartoe moet leiden. Als iets waardoor je iets zal gaan bereiken. Get to the point. Nou, uitzondering daar gelaten. Over het algemeen willen mannen zo snel mogelijk naar de bottom line. What's the point? Get to the point. Terwijl vrouwen zoveel mogelijk over het onderwerp en alles dat daaromheen draait wil praten. Herkenbaar?
Ja. Okay.
Nog een verhaal. Jeroen kwam op een avond thuis van zijn werk en hij zag een grote deuk in zijn auto. Toen hij Sandra vroeg hoe het was gebeurd, begon ze haar verhaal te vertellen. Vanaf het moment dat zij die ochtend uit de douche stapte. Haar verhaal duurde dik een half uur, tot drie kwartier. Voordat ze eindelijk zei, ja, en terwijl ik daar stil stond op het kruispunt, werd ik ineens door een andere auto geramd. Tijdens het luisteren naar het hele verhaal, vroeg Jeroen zich af waarom Sandra er zo'n lang verhaal van moest maken. Want toen hij aan haar vroeg hoe het gebeurde, wilde hij eigenlijk alleen maar weten hoe, waar en wanneer. Hij wilde de bottom line weten. Hij wilde gewoon, what's the point? Wanneer is het gebeurd, waar en hoe? Zij maakte er een heel verhaal van. Sandra is een vertelster. Voor haar maakte de botsing deel uit van haar gehele dag. De botsing was op een of andere manier verbonden aan alles dat zij die dag had meegemaakt. Dus het was niet een geïsoleerd incident. Het had met alles te maken op die dag. Het idee om Jeroen alleen maar de kale feiten te vertellen, dat komt niet eens in haar gedachten op. Zij denkt niet op die manier. Want zij zit niet zo in elkaar. Nou, Jeroen, die heeft het helemaal aangehoord. Knap van Jeroen. Hij weet uit ervaring dat als hij haar zou interrumperen en haar vragen om to the point te komen, dat Sandra dat zou interpreteren als desinteresse. En dus, wat doet Jeroen? Hij hoort het hele verhaal aan. En terwijl hij haar aanhoort, probeert hij mentaal erachter te komen of zij door de botsing misschien geschrokken is geraakt. Is ze getraumatiseerd? Is er misschien iets die ochtend gebeurd met haar waardoor zij misschien afgeleid werd in het verkeer? Is ze bang? Is ze weer bang om in de auto te stappen? En dan denkt hij ook bij zichzelf, wat kan ik doen om haar de liefde en zekerheid te geven die zij op dit moment nodig heeft? Jeroen, goeie gast. Sandra weet van Jeroen dat hij een to the point type is. En dat Jeroen gefrustreerd kan raken als hij alleen maar een verhaal hoort zonder dat hij tot de kern van het verhaal gebracht wordt. En zo probeert Sandra hem in een zo kort mogelijk verhaal te voorzien van de informatie die hij nodig heeft om het gesprek zinvol te achten. Nou, het punt is met Jeroen en Sandra is dat zij deze dingen van elkaar weten of zullen komen te weten wanneer zij communiceren. Zonder communicatie zou Jeroen nooit weten wat hij van haar weet. En zou Sandra ook niet weten van Jeroen wat hij weet, wat zij weet. Dus communicatie is heel belangrijk om deze dingen van elkaar te weten. Nou, veel stellen hebben moeite met communicatie. Ze hebben moeite om te communiceren, omdat zij niet met elkaar praten over het praten. Ze communiceren niet over hun communicatie. Dat is heel belangrijk. Want als Marnie en ik überhaupt niet communiceren en dan nog eens niet daarover praten, over dat probleem, dan zijn wij gedoemd om uit elkaar te groeien. Zeg ik dat goed, gedoemd? Ja. De een moet van de ander weten hoe hij of zij communicatief in elkaar zit om elkaar intiem te leren kennen. Als ik niet weet hoe Marnie communiceert, dan praten we continu langs elkaar heen. En er is geen connection, er is geen verbinding. Wie van jullie hebben ooit een ADSL of een kabelaansluiting geprobeerd aan te sluiten thuis voor internet? Ja? Oké. Okay. Nou, op die ADSL-modem of op je kabelmodem heb je een aantal lampjes. En een aantal van die lampjes moeten gewoon branden. Als dat niet brandt, dan heb je geen verbinding. Dan kan je allerlei dingen gaan doen op je computer. Je kan zelfs een moker pakken. Maar je hebt geen verbinding. Je zal ook nooit verbinding krijgen. Dus niks communiceert. Je computer die wel in staat is om te communiceren, kan niet communiceren met het World Wide Web. Want er is geen verbinding. En zo ook met man en vrouw. Als wij die verbinding niet hebben, dan communiceren we niet. Dan loopt dat spaak. De apostel Petrus geeft ons het volgende. In 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 7. Voor vanavond alleen het eerste gedeelte. Dus 1 Petrus 3 vers 7a. In dit gedeelte, in hoofdstuk 3, geeft hij de richtlijnen voor relaties. Voor man en vrouw relatie. En wanneer de man aan de beurt is, zegt hij dit: evenzo mannen, woon met begrip voor uw vrouw met haar samen. Woon met begrip voor uw vrouw met haar samen. De rest van vers 7 zullen we de volgende keren gaan behandelen. wanneer we de rol van de vrouw gaan behandelen, de rol van de man. Maar voor vanavond even alleen dit gedeelte. Evenzo, mannen, woon met begrip voor uw vrouw, met haar samen. Nou, in mijn bijna 25 huwelijksjaren ben ik erachter gekomen dat Marnie mij heel goed doorheeft. Zelfs tot mijn eigen verlegenheid en verbazing en soms ook frustratie. Ze kent mij heel goed. Ze heeft me door. En dit ligt grotendeels aan het feit dat mannen op zich, over het algemeen, niet zo complex zijn. We zijn best wel simpel als man zijnde. Makkelijk te begrijpen. En mannen hebben over het algemeen twee stemmingen. Blij of droevig. Blij of niet blij. Wanneer een man blij is, dan wil hij spelen. Wanneer een man niet blij is, dan gaat hij mokken. En mannen zijn heel makkelijk om te begrijpen. Vrouwen daarentegenover hebben tientallen verschillende stemmingen. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar soms lijkt het alsof ze blij zijn. Hè, maar dan willen ze met rust gelaten worden. Soms zijn ze van streek, maar dan willen ze dat hun man bij hen blijft. Soms weten ze niet precies hoe ze zich voelen. Dus dan willen ze met rust gelaten worden. Ja, of ze willen met je knuffelen. Dus het is heel moeilijk voor de man om te peilen, wat wil ze nou? En er zijn zoveel verschillende stemmingen. Dan heb je ook nog het fenomeen van het eenmaandelijks iets dat gebeurt. Nou, dat vermenigvuldigt exponentieel nog eens de stemming, de stemmingen. Dus het is niet makkelijk voor de man om de vrouw te begrijpen. Het punt is namelijk dat er nergens in de Bijbel staat dat de vrouw zich moet inspannen om haar man te begrijpen. Het staat er echt niet. Vrouwen, span je in om de man te begrijpen. Maar wel staat hier in 1 Peter 3:7 dat de man zich moet inspannen om zijn vrouw te begrijpen. Evenzo, mannen, woon met begrip voor uw vrouw, met haar samen. Ik als man zijnde hoor zodanig met Marnie te leven dat zij mijn onverdeelde aandacht zal krijgen. Zo hoor ik met haar te leven. Misschien denk je nu al van ja, maar dat is praktisch onmogelijk. Oké, daar komen we straks nog op terug. Maar ik hoor zodanig met Marnie te leven dat zij mijn onverdeelde aandacht zal krijgen. Ik hoor als doel na te streven dat ik Marnie zal gaan kennen en begrijpen hoe zij in elkaar zit. Dat hoort mijn doel te zijn als man zijnde. En dat hoor ik na te streven. Dingen die ik hoor te weten. Wat zijn haar stemmingen? En hoe hoor ik op alle 53 verschillende stemmingen te reageren? Wat zijn Marnie's dromen? Waar droomt ze van? Wat ziet ze? Wat heeft ze voor ogen voor de toekomst? Wat leeft in haar hart? Wat zijn haar hartsverlangens? Wat is Marnie's passie? Wat zijn haar angsten? Wat motiveert haar? Wat kalmeert Marnie? Wat kalmeert haar? En wat geeft haar het gevoel van geborgenheid? Wat geeft haar het gevoel van zekerheid? Het leven met begrip voor mevrouw zijn niet alleen deze dingen. Het omvat ook het seksleven. En dat moeten we ook weten. Wij moeten dingen van elkaar weten. Ook op dat gebied. Want God heeft het zo gecreëerd. Hij heeft het aan ons gegeven. En ik hoor te weten wat zij fijn vindt. Wat zij niet fijn vindt. Voelt zij zich vrouwelijk in ons seksleven? Voelt zij zich bijzonder en kostbaar? Of voelt zij zich goedkoop of gebruikt? Voelt ze zich verplicht om seks te hebben? Of is zij een welwillende deelnemer die zichzelf helemaal kan geven? Kortom, ik moet een expert worden op het gebied van mijn vrouw. Ik moet een expert worden op het gebied van mijn vrouw. Ik moet mezelf als een geleerde toeleggen op het bestuderen van mijn vrouw. Ik moet als het ware doctorandus worden, hè, op het gebied van vrouwologie. Het lijkt op dit moment misschien heel eenzijdig en misschien ook onhaalbaar wat ik nu zeg. Maar dit is het ideaal. Dit is de lat die God voor ons in het huwelijk gelegd heeft en daar moeten we naar streven. De wereld van de psychologie zegt nee, je legt de lat veel te hoog. Leg die lat naar wat lager, dan hoef je niet zo schuldig te voelen. Maar God wil juist het allerbeste uit ons halen. Hij wil juist het allerbeste in ons plaatsen, zodat we wel dat niveau kunnen bereiken. En nogmaals, ik heb het hier over een ideaal. We zullen dit nooit elk moment van de dag altijd kunnen waarmaken. We zullen als mens zijnde altijd falen, altijd vallen. Maar God is er altijd om ons bij de hand te nemen en te zeggen van, joh, kom op, we gaan verder. Dus het lijkt misschien eenzijdig, hè, voor de mannen, maar de oproep van Petrus is gericht aan de mannen. En misschien heb je het idee dat je dat nu helemaal niet kunt, of misschien ook niet wil. Maar God geeft ons nooit de opdracht zonder dat hij ons de kracht en de mogelijkheid geeft door de Heilige Geest om iets uit te voeren. Als je erbij stilstaat, dan is elk gebod in de Bijbel menselijk onmogelijk om uit te voeren. Maar op het moment dat ik zeg, oké, Heer, ik wil dit, dan zegt hij, oké, geweldig, jij wil het, dan gaan we het samen doen. Dan vervult hij mij met zijn geest, hij leidt me, hij opent zijn woord tot me, hij opent mijn ogen en hij geeft mij alles wat ik nodig heb om dat te kunnen doen, om erna te kunnen streven. Ik had, omdat ik hier ook mee bezig ben, heb ik in de afgelopen weken ook meerdere gesprekken gehad met mensen over ons huwelijk. En ik weet niet of ik jou dat ooit had of jullie ooit had verteld, Bert, Thea. Maar in december 1989, toen waren Marnie en ik uit elkaar. Ik woonde bij een vriend, we hadden Ashley en Christine thuis. En we kwamen in Nederland, of ik kwam in Nederland met Christine, Marnie en Ashley bleven thuis. We kwamen in Nederland voor een familiereunie. En ik was helemaal vol van mezelf, mijn carrière, geld verdienen, auto's en noem maar op. En toen ik hier kwam, ik was 5 of 26, toen waren jullie inmiddels al een paar jaar terug in Nederland. En Eus en Roy had ik al een tijdje niet gezien. We zaten in een groot huis in Castricum met een man of 30 of zo, met z'n allen. En ik zag hoe ik zag hoe Bert en Thea en Roy en Marie en Eus en Liz en zo, hoe zij met hun vrouwen omgingen. En andersom ook. En ja, ik weet wat het is om een Marinessen te zijn in het vlees. En ik weet ook wat het is voor hun om een Marinessen te zijn in het vlees. En ik zag dus dat, wat mij opviel, is dat ze toch anders omgingen met hun vrouw dan voorheen. En op een gegeven moment vroeg ik het, ik weet niet meer aan wie het vroeg, misschien was het Bert en Theo, waarom gaat het nu zo anders? Waarom gaat het zo goed met jullie in jullie relatie? En toen kreeg ik in één keer een heel verhaal over Jezus, dit en dat, Jezus dat. En dat wilde ik helemaal niet horen. En het laatste wat ik je wilde horen was Jezus. Ik dacht, oh jee, dus ik voelde me echt weer in zo'n hoek gedreven en met een hoop Jesus freaks om me heen. Dus wat ik deed, na die periode van 2 of 3 weken, ging ik weer terug naar Amerika toe. En in januari had ik een gesprek met Marnie. Ik zei, luister maar, mijn broers, hun huwelijken, dat gaat vrij goed. Als zij het kunnen, dan kunnen wij het ook. Dus vanaf januari 1990, vanaf dat moment, probeerde ik het echt, om ons huwelijk weer op de rails te krijgen en er iets van te maken. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus. Augustus was ik net zo gefrustreerd als voorheen, misschien wel nog erger. En ik kwam tot het besef dat het mij niet lukte. Het lukte voor geen meter. Toen kwam Cobus Diaz, die kwam naar Amerika toe. Weer zo'n Jesus freak. En hij legde het evangelie aan me uit. Dus ja, God heeft mijn huwelijk restored en hersteld en dit en dat, bla bla bla. Dat kan bij jou ook allemaal. Maar goed, om heel lang verhaal kort te maken. Op het moment dat ik mijn hart aan de Heer gaf, op het moment dat ik zei van Heer, ik wil in u geloven, help me om u te vinden. Toen deed hij dat ook. En mijn huwelijk was vanaf dat moment, ja, in de geestelijke zin hersteld. Maar vanaf dat moment begonnen we ook echt naar elkaar toe te groeien. Dus wat ik nu zeg is dat we kunnen het niet. Ik kan het niet op eigen kracht, met mijn eigen wijsheid, mijn eigen ideeën of plannen. Dat lukt niet. En dit, alles wat ik vanavond heb gedeeld, dat gaat ook niet lukken. Wat ik de afgelopen 2 weken heb gedeeld, dat gaat echt niet lukken zonder dat God jou helpt, ons helpt. Veel huwelijken lopen stuk omdat de eenheid nooit wordt bereikt. En de eenheid wordt nooit bereikt omdat man en vrouw elkaar niet intiem leren kennen zoals God het bedoeld heeft. En man en vrouw leren elkaar niet intiem kennen omdat er niet effectief wordt gecommuniceerd.